Welkom bij dag 4 van Coach Nu, het 30-daags programma voor het succesvol coachen van jezelf en anderen. Vandaag als onderwerp: verwijder obstakels, maar sta je niet blind. Wat doe je met obstakels die je bij je cliënt tegenkomt? Hoe hou je ze weg? Of eerder nog, hoe weet je dat het überhaupt obstakels zijn? Voordat we verder gaan, wil ik je een verhaal vertellen over een hoogleraar die op een dag zijn collegezaal binnenliep en zijn studenten verraste met een toets. En deze keer was het een andere toets dan de studenten waren gewend. Toen de studenten het stuk papier met de toets voor zich hadden, keek ze naar het vel en reageerden ze verbaasd. Er stond namelijk helemaal niets op het papier, behalve een zwarte punt in het midden. De hoogleraar zag de verbazing op de gezichten van studenten en gaf de instructie: ik wil dat jullie schrijven over wat je ziet. Oké. Studenten waren wel wat gewend van deze hoogleraar, dus heel vreemd was het niet. Maar toch enigszins verward gingen de studenten aan de slag met de opdracht. Aan het einde van de toets nam de hoogleraar alle blaadjes in en begon de beschrijvingen één voor één hardop voor te lezen. Alle studenten, niemand uitgezonderd, beschreven de zwarte punt op het papier. Nadat de hoogleraar alles had gelezen en de studenten stil waren, legde de hoogleraar de opdracht uit. Hij zegt: ik zal deze opdracht niet met een cijfer beoordelen. Ik wil jullie alleen iets geven om over na te denken. Niemand van jullie die schreef over het witte deel van het papier. Iedereen focuste zich op het zwarte punt. En dat is nou precies wat er gebeurt in ons leven. We richten ons alleen maar op de zwarte punten. De gezondheidsproblemen, het gebrek aan geld, een moeizame relatie met een familielid. De zwarte punten zijn heel klein in vergelijking met alles wat we daarnaast hebben in ons leven. Maar juist die zwarte punten, die vervuilen onze geest. Kijk voorbij de zwarte punten, zegt de oogleraar, en er gaat een wereld van mogelijkheden voor je open. Coaching in de letterlijke betekenis van het woord staat voor het brengen van je cliënt van A naar B. Ja, van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Jij als coach bent hiervoor het voertuig. En het onderscheid tussen coaching en therapie is hierbij relevant. In therapie zoek je obstakels en problemen op. Ja, je laat de cliënt erover praten en jij als therapeut laat er de nodige interpretaties op los. Als de obstakels zijn opgelost, dan houdt de therapie op te bestaan. Ja, het probleem is immers opgelost. In coaching doen we het anders. In coaching zijn we niet bezig om alle hobbels en obstakels in het leven glad te strijken. Het gaat ons primair om het doel. Het eventueel weghalen van obstakels is slechts bedoeld om de weg naar het doel makkelijker te bereiken. Sterker nog, als er een manier is om het obstakel intact te laten en eromheen te gaan en toch het doel te bereiken, en misschien al juist daardoor het doel te bereiken, heeft dat namelijk de voorkeur. Veel coaches leren in hun opleiding om onderliggende oorzaken aan te pakken. Ja, en dan wordt er gezegd: ja, het richten op de symptomen, dat is slechts oppervlakkig en dat lost niet het werkelijke probleem op. En dan wordt er vaak de vergelijking getrokken van aspirine tegen hoofdpijn. En de aspirine zou dan de hoofdpijn wel wegnemen, maar niet de onderliggende oorzaak van bijvoorbeeld stress of overmatig zorgen weghalen. En hierdoor zou het probleem op andere plekken als symptomen naar boven komen. Nou, dat is een redenering uit het tijdperk van Freud en kan geldig zijn. Ja, dat kan een logische stap zijn. Maar meestal niet. Meestal is het aanpakken van obstakels op het niveau van symptomen in veel gevallen een goede keuze. Laat ik uitleggen wat ik hiermee bedoel. Met dezelfde metafoor van de aspirine. Het oplossen van hoofdpijn kan in therapie het doel van de behandeling zijn. De onderliggende oorzaak van hoofdpijn wordt dan onderzocht en behandeld. En is het probleem opgelost, dan wordt de therapie afgerond. In coaching, zei ik al, doen we het dus anders. Het weghalen van die hoofdpijn is in coaching niet het doel op zichzelf. Het is het obstakel. Het doel ligt hoger en op een ander niveau dan het wegnemen van een klacht. Het zou kunnen zijn dat je met plezier bijvoorbeeld naar je werk wilt gaan of daar voldoening uit wil halen en je maximale potentieel wil bereiken. De hoofdpijn kan dan een obstakel zijn om dat doel te bereiken. Het nemen van aspirine, en dan komt-ie, is dan een prima strategie om als eerste in te zetten. Vervolgens verdwijnt de hoofdpijn en kan er worden gewerkt aan een hogerliggend doel. De focus van het wegnemen van de hoofdpijn wordt verlegd naar voldoening uit het werk halen, waardoor de onderliggende stress en zorgen een andere betekenis krijgen en uiteindelijk verdwijnen. Zie je het verschil? In coaching geldt: hoe sneller je het obstakel kan verwijderen, of symptoom of oorzaak, des te beter het is. Je cliënt komt bij je om zijn doel te bereiken. En het doel is niet coaching sessie of het verwijderen van een obstakel. Het doel van coaching ligt op zo hoog mogelijk niveau. Iets wat de cliënt uiteindelijk echt wil. Voorbij het probleem. Voorbij de symptomen. En meestal is het iets waar de cliënt niet voorbij in coaching kwam. Want ik zei wel, de cliënt komt bij een coaching om zijn doel te bereiken. Nou, meestal niet. Het doel voor de cliënt is veelal het probleem wat het meest zichtbaar is, waar die tegenaan loopt. Jij als coach hebt een andere agenda. Ja? Jouw cliënt die komt bij je om het probleem op te lossen, omdat hij aanloopt tegen het probleem. Ja, dat is wat hij ziet. Dat is waar hij iedere dag last van heeft. En dat is wat hij uiteindelijk opgelost wil hebben. Dat is voor hem het doel, zo gezegd. Jij als coach gaat hem leiden naar voorbij het probleem. Toe naar meer vrijheid, naar meer voldoening, naar meer plezier in het leven, naar meer zelfvertrouwen, enzovoort. Het doel van coaching is dus niet het weghalen van obstakels. Je kunt namelijk echt een leven lang kwijt zijn met het gladzeiken van negatieve ervaringen, van problemen oplossen, van symptomen oplossen. Als je te weinig aandacht hebt gehad van je ouders, dan heb je genoeg problemen om over te praten. Maar geloof me, als je te veel aandacht hebt gehad van je ouders, heb je ook genoeg problemen om over te praten. Ja, je hebt namelijk nooit geleerd om echt obstakels te overwinnen. Ja? En om veerkracht op te bouwen. Als je opgegroeid bent in een arm gezin, heb je genoeg problemen en obstakels om te overwinnen. Maar als je opgegroeid bent in een rijk gezin, precies hetzelfde. Ja, je hoeft je handen maar voor om te draaien en je kreeg wat je wil. Nou, voeding genoeg om allerlei problemen te ontwikkelen. Oude wonden, en dat is het punt, oude wonden zijn er dus altijd. De vraag is, zijn de wonden een obstakel die je cliënt tegenhouden om het doel te bereiken? Zo ja, dan is het de vraag op welke manier je als coach deze obstakel zo snel en zo geruisloos mogelijk weg wil halen. Obstakels die in de weg staan om het doel te bereiken, moet je verwijderen. Maar alleen als het ervoor zorgt dat je het doel van je cliënten mee gaat bereiken. Ja, want obstakels verwijderen om het verwijderen, ja, dat is echt onzinnig en dat is doodzonde van de tijd. En dan wordt het namelijk therapie. Om te bepalen welke weg je als coach inslaat, als het gaat om het verwijderen van obstakels, zijn er twee vragen die je wil beantwoorden. Vraag 1 is: is het verwijderen van het obstakel noodzakelijk om het doel te bereiken? Het hoger liggende doel, hè? Ik spreek over een doel, dan heb ik het over het hoger liggende doel. Dus vraag 1 is: is het verwijderen van het obstakel noodzakelijk om het doel te bereiken? Ik ga je een verhaal vertellen over een zakenman met een cheque van $500.000. Een zakenman die zat diep in de schulden en die zag geen uitweg om er vanaf te komen. En schuldeisers die achtervolgden hem, leveranciers eisten hun geld, iedereen was tegen hem. En hij zat in het park op een bankje met zijn ziel onder zijn arm en vroeg zich af of er ook maar iets was wat zijn bedrijf kon redden. En opeens verscheen een oude man die zei: ik zie jou dat iets dwars zit. En nadat hij het verhaal van de zakenman hoorde, zei de oude man: ik geloof dat ik jou wel kan helpen. Hij vroeg de man in nood zijn naam en schreef een cheque uit ter plaatse en stopte het in zijn handen. En de oude man zei: neem dit geld en ontmoet mij hier precies over een jaar op dezelfde plek om mij het geld terug te betalen. De oude man die keerde om en verdween snel. De zakenman die had een cheque van $500.000 in zijn handen, ondertekend door niemand minder dan John D. Rockefeller, een van de werelds rijkste mensen. En de man zei tegen zichzelf: met deze cheque kan ik nu in één enkele seconde een einde maken aan al mijn problemen. Maar hij besloot iets anders te doen. Want in plaats daarvan besloot de ondernemer de cheque te laten voor wat het was. Niet te verzilveren en weg te leggen. En hij dacht dat dit hem de kracht zou geven om zelf een oplossing voor zijn bedrijf te vinden. En met hernieuwd optimisme, vitaliteit onderhandelde hij betere deals en uitstel van betaling. Hij sloot slimme zakendeals en in een paar maanden was hij uit de schulden en maakte hij weer winst. En precies een jaar later keerde hij terug naar het park met de onverzilverde cheque. Exact op de afgesproken tijd verscheen de oude man. En net toen hij de cheque weer terug wilde geven aan de oude man, kwam een verpleegster aanrennen die de oude man greep. Oh, nou, dus ik ben zo blij dat ik hem gevonden heb. Ik hoop dat hij u niet lastig viel. Hij ontsnapt de hele tijd uit het verzorgingshuis en zegt tegen iedereen dat hij John D. Rockefeller is. Waarop ze de oude man meenam bij zijn arm. En de geschokte zakenman die stond perplex. Een jaar lang was hij aan het kopen en aan het verkopen en van overtuigd dat hij $500,000 achter de hand had. En opeens begon het te dagen. Hij realiseerde zich dat niet het geld was, of het nou echt of nep was, dat zijn leven op zijn kop had gezet. Nee, het was zijn hervonden zelfvertrouwen dat hem de kracht gaf om alles te bereiken wat hij wilde. Soms is een oude wond helemaal geen obstakel of lijkt het alsof er obstakels zijn, maar in werkelijkheid niet de redenen zijn dat het doel niet wordt bereikt. Het kan ook zijn dat er werkelijk geen obstakels zijn, maar dat er nooit echt nagedacht is over een gewenst doel of dat er geen brandend verlangen is om dat doel te bereiken. Laatst vertelde mij iemand mij dat ze maar niet in staat was om haar doel te bereiken. En ik vroeg haar, oké, wat is je doel? Wat wil je? Waarop ze zei, ach joh, dat vind ik niet eens belangrijk. Als ik de dag maar doorkom, dan ben ik al tevreden. Dat is alles wat ik wil. Nou, heel nobel van haar, als ze de dag maar doorkomt. Het probleem met dit doel was dat het haar helemaal niet motiveerde om er ook echt voor te gaan. Ja, ik begreep haar wel, maar de wijze waarop ze haar doel formuleerde zorgde onbewust voor een lege motor. Een onaantrekkelijk doel lijkt op een auto waar geen benzine in zit. Het kan heel leuk zijn om daarnaar te kijken en van te dromen, maar het gaat je niet van A naar B helpen. Het brengt je nergens. Sterker nog, een auto zonder benzine kan je zelfs frustratie en boosheid opleveren als je een reis wil maken en het lukt niet. Ja, ik noem dit vijfjes of zesjes gedachten of doelen. Het zijn doelen die je niet echt toe doet. Ja, prima als je ze haalt, maar ook prima als je ze niet haalt. Er zit in dit soort doelen geen brandstof om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Grote, aantrekkelijke doelen doen het tegenovergestelde. Ja, dat is als een verliefdheid die je overkomt. Je denkt er voortdurend over na en het houdt je bezig. Bij alles wat je doet, het is er gewoon. Cruciaal, wanneer je iets wil bereiken, is het een doel waar je verliefd op kunt worden. Ja, die je bezighoudt en die je zelfs 's nachts wakker houdt. Dat een doel niet wordt bereikt, betekent dus niet per se dat er obstakels in de weg zijn. Staan. Belangrijk om eerst te identificeren welk doel er is en of er een brandend verlangen is om dat doel te bereiken. Vervolgens ga je als coach aan de slag met een plan van aanpak, kleine experimenten, concreet gedrag aan de slag om je cliënt richting dat doel te laten komen. En eventuele obstakels die er zijn, die komen dan vanzelf naar boven drijven. Tot die tijd kun je stappen zetten om van de droom realiteit te maken. Er zijn dus twee vragen te beantwoorden. Om te bepalen welke weg je inslaat als coach als het gaat om het verwijderen van obstakels. De eerste vraag was, is het verwijderen van het obstakel noodzakelijk om het doel te bereiken? Zo nee, geen tijd aan besteden aan het verwijderen van obstakels of het onderzoeken ervan. Niet je tijd aan besteden. Vraag 2, ga ik de werkelijkheid van mijn cliënt veranderen of de betekenis die mijn cliënt geeft aan hetgeen er gebeurt? Ik ga je nog een verhaal vertellen. Er waren dus twee muizen en op een dag sprongen ze in een vat vol melk. En de dikke muis zei meteen, ik ben allergisch voor melk en ik vind het zwemmen vreselijk. Dit is het einde, we gaan dood. En de dunne muis die was optimistisch en overtuigde de dikke muis om te zwemmen in een poging te overleven en uit het vat te komen. En ze zwommen urenlang, wachtend tot iemand hen zou opmerken. De dikke muis die vond het maar niets en voorspelde dat dit nooit goed zou aflopen. En na urenlang gezwommen te hebben, besloot de dikke muis het op te geven en verdronk in de melk. De dunne muis die bleef peddelen, hoe moe en hongerig die ook was. De melk werd steeds dikker en het werd voor de dunne muis zwaarder en zwaarder. Hij moest twee keer zo hard trappelen om boven de melk uit te blijven komen. En terwijl die vocht voor zijn leven, lag de dikke muis dood op de bodem van het vat. Maar hij zette door. Toen gebeurde iets wat hij niet had verwacht. Door het fanatiek trappelen werd de melk steeds dikker en dikker. Totdat de melk zo dik als boter was geworden. Eenvoudig en moeiteloos kon hij zo uit het vat springen. In het helpen van je cliënt naar het bereiken van het doel van de gewenste situatie, hè? Want weet nog, in het begin zei ik, coaching is niets anders dan je cliënt van A naar B te brengen. En naar dat B brengen zijn er twee mogelijkheden, twee mogelijke paden die je betreedt. 1. Veranderen van de werkelijkheid in het verwijderen van obstakels. 2. Het veranderen van de mindset. Ja, dus twee mogelijkheden als je het obstakel wil verwijderen. Ik zal je uitleggen wat ik hiermee bedoel. Met een cliënt van mij, genaamd Roos. En ik kan me Roos nog goed herinneren. Ze was 34 jaar en ze wilde dolgraag een gezin. Een man had ze al, maar kinderen leek maar niet te lukken. En na jarenlang geprobeerd te hebben met haar man, zonder succes, besloot ze om het te laten onderzoeken wat nou toch de oorzaak hiervan kon zijn. Het resultaat van de onderzoeken liet niet lang op zich wachten. En de boodschap van de arts die was duidelijk, maar snoeihard. Roos zou nooit kinderen kunnen krijgen. En zoals je kan voorstellen, Roos die was kapot van het nieuws. Al van kleins af aan droomde ze van een groot gezin en zag ze zichzelf hierin een cruciale, belangrijke rol spelen. En door dit nieuws in één klap was deze droom kapot gemaakt. En nou, nu was het inmiddels een jaar geleden dat ze het nieuws hoorde, maar voor haar voelde het nog als de dag van gisteren. De omgeving, inclusief haar man, begon te opperen of het niet goed zou zijn om hulp te zoeken. Ja, om beter om te kunnen gaan met wat voor haar aanvoelde als verlies. En ik kreeg haar telefoontje en we besloten hem af te spreken om te kijken of ik iets voor haar kon betekenen. Nou, terug naar de twee mogelijkheden. Voor het verwijderen van obstakels. Veranderen van de werkelijkheid of veranderen van de mindset. Roos wilde graag moeder worden en kinderen krijgen. Maar het obstakel wat Roos had, namelijk dat ze geen kinderen kon krijgen, kon ik niet voor haar wegnemen. Onmogelijk. En ik kon dus die werkelijkheid voor haar niet realiseren. En mij resteerde als coach dus de tweede mogelijkheid. En dat is veranderen van de mindset. Dat was het werkelijke obstakel. Hoe Roos tegen de werkelijkheid aankeek en hoe zij overtuigingen had aangeleerd over de manier waarop zij gelukkig moest worden. Een eerste stap hierin was het onderzoeken van de fundamentele drijfveer die ten grondslag ligt aan haar sterke behoefte om een gezin te hebben. En ik ontdekte dat een belangrijke fundamentele drijfveer die richting gaf aan het willen hebben van kinderen, was om zorg te dragen voor anderen en om zichzelf te zien als iemand die een verschil maakte in het leven voor anderen. Met andere woorden, het krijgen van kinderen was een voertuig voor het vervullen van een fundamentele drijfveer om voor anderen te zorgen en een verschil te maken. Nou, dit inzicht was een belangrijk keerpunt in de coaching. De vraag was nu, zijn er andere mogelijke voertuigen die deze behoefte kunnen vervullen? Ik weet ook nog goed een andere cliënt. Dat was Hans. Hij wilde graag stoppen met roken. En ook hierbij waren voor mij als coach twee mogelijkheden. Veranderen van de werkelijkheid of veranderen van de mindset van Hans. Zoals bij de meeste rokers het geval is, het rookgedrag van Hans was niet wat hij werkelijk wilde. Het was ook niet, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, het werkelijke obstakel. Mensen die roken doen dit niet om te roken, maar om de onderliggende fundamentele drijfveer van roken. Voor Hans was roken een manier om met stress om te gaan, om met druk om te gaan. En het opsteken van die sigaret, ja, dat gaf hem gewoon even ontspanning. Dat gaf hem even een paar minuten van rust. Het werkelijke doel van Hans was niet om te stoppen met roken. Ja, dat zou in één sessie al bereikt kunnen worden. Maar vervolgens zou er een ander probleem naar boven komen drijven. Bijvoorbeeld in de vorm van overmatig alcoholgebruik of emotioneel eten. Hans zou naar de meest makkelijke en effectieve manieren grijpen om op andere manieren om te gaan met stress en met druk. Dus mijn eerste taak als coach was om zijn doel op een hoger niveau te brengen. Niet het stoppen met roken, maar op een hoger niveau. Wat was het dat hij werkelijk wilde? En waarom wilde hij zo graag stoppen met roken? En toen we dat gingen onderzoeken, vertelde hij mij dat hij al meer dan 30 jaar een roker was. En tot een jaar geleden had hij geen enkele behoefte gevoeld om te minderen of laat staan te stoppen. Totdat hij zijn broer verloor aan de gevolgen van longkanker. En net als Hans was zijn broer Theo een verstokte roker en verslond hij zo 2 pakjes per dag. En met zijn overlijden liet Theo een vrouw na 3 kinderen en 4 kleinkinderen. En Hans besloot dat dit hem absoluut niet kon overkomen. Hij wilde er zijn voor zijn gezin en het maximaal uit het leven halen. En dit was de werkelijke reden dat hij in coaching ging. Het rookgedrag was niet het doel, maar slechts een obstakel om het werkelijke doel te bereiken. Net als het goed leren omgaan met stress en druk. Ook een obstakel voor het werkelijke doel. Terug naar Roos. Het werkelijke doel van Roos was een gelukkig leven, waarin ze het gevoel had een bijdrage te kunnen leveren aan het leven van anderen. En de manier om dit te bereiken was voor Roos het krijgen van een gezin. Maar Roos ontdekte tijdens het coachingstraject meerdere wegen. Ze besloot om met haar man pleegouders te worden en werd actief als vrijwilligers bij een kinderopvang. En later vertelde ze me, moeder zijn van een gezin, zei ze, dat leek me echt geweldig, een lang gekoesterde droom. Maar om heel eerlijk te zijn, ik kan me nu niks moois voorstellen dan wat ik nu doe. Het is zo'n geschenk, zo dankbaar werk om met kinderen op te vangen die uit een verwaarloosd gezin komen en die liefde en structuur te geven. En ik ben zo ongelooflijk dankbaar. Een koning die een rotsblok verplaatste midden op de weg. Een koning vond dat het slecht ging met zijn koninkrijk vanwege de lakse houding van zijn volk. En hij besloot een gigantische kei midden op de weg in zijn stad te plaatsen. En verstopt op een heuvel wacht hij af om te zien wat er gebeurde. Eerst zag hij handelaren bij de steen die tegen elkaar zeiden, deze kei blokkeert de weg, laten we maar terug gaan naar huis. Geen werk vandaag, ze keerden om en ze vertrokken. Daarna kwam een groep soldaten bij de kei. En ze zeiden, deze steen staat ons in de weg. Ik denk dat niemand onze diensten vandaag nodig zal hebben. En ook zij keerden terug naar hun huizen. En de koning zag mensen stuk voor stuk vertrekken toen ze de steen zagen. Totdat een oude man bij de kei kwam. En in plaats van terug te keren en gedemotiveerd te zijn zoals de anderen, werd hij juist enthousiast van deze uitdaging. Eerst bestudeerde hij de kei en probeerde hem met al zijn kracht opzij te schuiven. En hij besefte dat dit hem niet zou lukken en zocht meteen naar een andere oplossing. En toen ineens een citaat bij hem naar boven kwam van een oude wiskundige. En die zei, als je mij een hefboom en een wip geeft, kan ik zelfs de wereld verplaatsen. De oude man was plots geïnspireerd en vond een lange houten paal. Hij gebruikte die paal als een hefboom en bewoog daarmee de steen. En hij herhaalde dat proces net zolang dat de kei helemaal van de weg was afgerold. En nadat hij zijn uitdaging had overwonnen, zag hij een zak liggen op de plek waar eerst de kei lag. Hij keek rond, pakte de zak op en zag erin een groot stuk goud met een briefje. Hij opende het briefje en las, dit goud is voor jou, omdat jij weet dat grote obstakels leiden tot grote mogelijkheden. De koning, gelukkig met de acties van de oude man, verliet zijn schuilplaats en vertrok naar zijn kasteel met nieuwe hoop voor zijn volk. Verwijder obstakels, maar sta je niet blind. Soms zit er een verborgen schat achter de problemen die we ervaren. Het meest makkelijke voor mij als coach was om Hans van zijn rookgedrag af te helpen. Bij Roos had ik oneindig kunnen vroeten in haar verleden en proberen om de oude wonden van haar opvoeding te genezen. Bij zowel Hans als Roos staarde ik mij niet blind op het obstakel, zoals dat in eerste instantie werd gepresenteerd. Ik zorgde ervoor dat ik op de eerste plaats volkomen helderheid had over hetgeen ze wilden. Voor Hans was dit een leven waarin hij zo lang mogelijk van zijn gezin kon genieten en alles uit het leven kon halen wat erin zat. Voor Roos was dit een leven waarin zij een bijdrage kon leveren. Ja? En een verschil kon maken in het leven van anderen. Vanuit dat doel gingen we de route uitstippelen en werd het duidelijk wat de obstakels waren. De obstakels die we moesten verwijderen om uiteindelijk zo snel mogelijk bij dat doel terecht te komen. Wat je ook doet als coach, zorg ervoor dat je erachter komt wat het doel is van je cliënt. Op zo hoog mogelijk niveau van iemands missie of identiteit. Een makkelijke manier om hierachter te komen is eenvoudigweg de vraag te stellen, waarom? En nog een keer, waarom? En nog een keer, waarom? Als iemand zegt, ik wil stoppen met roken, dan weten we inmiddels, dan is dat niet het doel, maar waarschijnlijk een obstakel. Want als ik de vraag stel, waarom wil je dat? Dan kan iemand antwoorden, omdat ik meer energie wil bijvoorbeeld, om de dingen te doen die ik leuk vind. En dan stel ik weer de vraag, waarom? Met als mogelijk antwoord, omdat ik daarmee een voorbeeld kan zijn voor mijn kinderen. Iemand die energiek is, gezond is, vitaal is. En waarom is dat weer zo belangrijk? Ja? En dan ben ik volledig mezelf en dan ben ik gelukkig. Bingo. Ja? Zie je hoe het stoppen met roken niet het doel is, maar eerder een obstakel. Het werkelijk doel ligt hier een aantal lagen onder. En overigens, ik zei het al eventjes in het begin, kun je de vraag van waarom vaak expliciet stellen. En soms is het beter om het op verschillende manieren te stellen in plaats van het woord waarom. Ja, dus varianten te gebruiken zoals wat levert dat je op? Of waarom is dat zo belangrijk voor je? Ja, dat zijn vaak meer vriendelijke formuleringen.